Dr. Edith Eva Eger wordt naar een van de grootste vliegdekschepen ter wereld gevlogen. De USS Nimitz. Op uitnodiging van het hoofd van psychiatrie van de Amerikaanse marine. Ze vliegt er naartoe in een vliegtuig, een gevechtsvliegtuig zonder ramen. En landt met een schok op de slechts 150 meter lange landingsbaan wanneer de haak aan de staart van het vliegtuig achter de vangkouw blijft hangen. Ze is de enige vrouw aan boord. Wat is haar missie? 5000 jonge mariniers te leren hoe ze om moeten gaan met tegenslag, trauma en de chaos die een oorlog veroorzaakt. Uit eigen ervaring weet ze wat oorlogstrauma's met je kunnen doen. Ze spreekt zonder aarzelen die 5000 man toe. Wat een sterke vrouw, denk je gelijk. De Volkskrant noemde haar de Anne Frank die bleef leven. Ze was even oud als Anne Frank toen ze het kamp Auschwitz-Birkenau binnenging, 16 jaar. Van de ruim 15.000 gedeporteerden uit het Hongaarse Kassa, waar ze is opgegroeid, is ze een van de 70 mensen die de oorlog overleefd. Pas op haar 90ste besluit ze haar verhaal op papier te zetten. Er brandde iets in me, zegt ze zelf. Het boek De Keuze is een boek over een bijzondere vrouw die zelf geen gemakkelijke weg door het leven is gegaan, maar ontdekte dat er een verschil is tussen slachtoffer worden van en de slachtofferrol. Vandaar de titel De Keuze, met als ondertitel Leven in Vrijheid. Dat is ook de strekking van het boek. Wat er ook gebeurt, je hebt altijd een keuze. En dat zegt iemand die zelf door diepe dalen is gegaan. En dat maakt haar verhaal ook zo geloofwaardig. Het boek is al een internationale bestseller. Eker noemt zichzelf een gids om mensen uit het slachtofferschap te leiden naar zelfbeschikking. Van de duisternis naar het licht. Om het licht in de duisternis te vinden. Om te leren dat er juist in de schaduw allerlei onbenutte mogelijkheden liggen. Dit is een podcast over Edith Eger. Alles wat ik vandaag doe, heb ik geleerd in Auschwitz, zegt Eker in de documentaire Hope for the Hopeless. In het boek De Keuze vertelt ze haar aangrijpende verhaal. Maar het is niet het zoveelste oorlogsverhaal. Hoewel het onvoorstelbaar is wat Edith meegemaakt heeft in haar jonge leven en haar leven niet te vergelijken is met ons leven van na de oorlog, stelt Eker de grote vragen waar ieder mens in zijn leven min of meer mee te maken krijgt. Hoe ga je om met het lijden dat je meemaakt? Met de dingen die andere mensen je aandoen? Welke rol speelt vergeving in je leven? Hoe ga je om met verlies van geliefden? Hoe ga je om met de keuzes, soms foute keuzes, die je gemaakt hebt in het leven? Hoe hou je het uit met jezelf? Ze beschrijft dus niet alleen het levensverhaal, maar zet jezelf ook aan het denken door je een spiegel voor te houden. Zelf zegt: het kost me vele jaren om te ontdekken dat ik mijn leven met een andere vraag tegemoet kon treden. Niet waarom bleef ik leven, maar wat moet ik doen met het leven dat ik gekregen heb? Wanneer ze jaren later in het vernietigingskamp terugkomt, schrijft ze: ik had me tot dan toe afgevraagd waarom ik. En die vraag had ik me zo vaak huilend gesteld. Eenmaal daar leerde ik een andere vraag te stellen. Waarom ik niet? Het boek bestaat uit 4 delen en elk deel beslaat een andere periode uit het leven van Eker. Zo begint het boek met een schets van de gezinssituatie en groeien met Eva mee naarmate ze ouder wordt. Het eerste deel heet Gevangenis. Wie was Edith? Edith, Edi voor intimie, is de jongste dochter van Lajos Elifan en Ilona Klein, geassimileerde Joodse Hongaren in het toenmalige Tsjechoslowakije. Haar vader was kleermaker, haar moeder werkte voor het ministerie van Hongarije. Haar geboorte zat Kozice, hoorde voor 1920 en van 1938 tot 1945 bij Hongarije en heette toen Kassa. Ze groeit op in een zeer getalenteerd gezin. Haar 2 oudere zussen zijn heel begaafd. Haar zus Clara is violiste, wordt toegelaten tot het conservatorium van Boedapest. En zij werd tijdens de oorlog door haar muziekleraar verborgen gehouden. Haar oudste zus Magda is pianiste. Edith is de derde. Haar ouders hadden gehoopt op een jongen. Ze is het lelijke eentje en ze loenst ook nog. Haar zussen maken later een liedje voor haar. Je bent zo lelijk, je bent zo nietig, je zult nooit een man vinden. Ze gelooft haar zus. Nu, zegt ze, leert zijn kinderen om niemand te laten bepalen wie ze zijn. Want God maakt geen mislukkelingen. Edith is op het eerste gezicht niet zo begaafd als haar twee zussen. Maar haar moeder stuurt haar naar een balletschool en daar leeft ze helemaal op. Ze heeft een spirituele balletleraar die haar ervan overtuigt dat ze een schepsel van God is. En die tegen haar zegt, alle verrukking in het leven komt van binnenuit. Pas jaren later begrijpt ze wat hij bedoelt. Ik mag als mens bijzonder zijn in Gods ogen, hoe ik er ook uitzie. Edith gaat naar het gymnasium, kan ook goed turnen en ze bemachtigt een plekje in het Hongaarse Olympische team. In 1942 voert de Hongaarse regering nieuwe anti-Joodse wetten in en wordt ze tot haar grote teleurstelling uit het team verwijderd. In de oorlog leert ze op een leeskring Erik kennen. Ze krijgen een relatie, het is haar grote liefde, zegt ze zelf in een interview. Hij roept vlak voor ze werd gedeporteerd naar haar dat hij haar mooie ogen en handen nooit zou vergeten. En na de oorlog hoort ze dat Erik een dag voor de bevrijding is doodgeschoten. Edith is 16 jaar wanneer ze samen met haar moeder en haar zus in de rij staat voor Auschwitz. Het is hun laatste moment samen, alleen weten ze dat nog niet. Ze schrijft, mijn moeder Magda en ik staan samen in een lange rij vrouwen en kinderen. We schuiven langzaam naar voren, we naderen de man die met een vinger als die van een dirigent ons lot zal bepalen. Ik weet nog niet dat deze man Dr. Josef Mengele is, de beruchte engel des doods. Als we hem naderen, kan ik niet wegkijken van zijn ogen, die zo overheersend en koud zijn. Als we hem genaderd zijn, kan ik een jongensachtige flits van een spleetje tussen zijn voortanden zien als hij grijnst. Zijn stem is bijna vriendelijk. Als hij vraagt of iemand ziek is en hij stuurt degene die ja zeggen naar links. Als je boven de 14 en onder de 40 bent, blijf je in deze rij staan, zegt een andere officier. Magda en ik houden onze moeder tussen ons ingeklemd. Nu is het onze beurt. Dr. Mengele dirigeert. Hij gebaart naar mijn moeder om naar links te gaan. Ik wil haar volgen, maar hij grijpt me bij mijn schouder. Je zult je moeder heel snel weer zien, zegt hij. Ze gaat gewoon even douchen. En hij duwt Magda en mij naar rechts. Pas veel later in het boek lezen we dat Mengele Edith een vraag stelde over haar moeder. Is ze uw moeder of uw zus? Edith antwoordde mijn moeder. Terwijl als ze zus gezegd had, het leven van haar moeder had kunnen redden. In een interview zegt ze erover, het is het moment dat ik de rest van mijn leven uit mijn bewustzijn heb proberen te bannen. En misschien ben ik daarom ook wel teruggegaan naar Auschwitz. Om mijn moeder te horen zeggen dat ik het beste deed met de kennis die ik op dat moment had. Hoe dan ook, heb ik sindsdien moeten leven met het idee dat ik haar wellicht had kunnen redden. Sterker nog, dat ik mijn moeder misschien wel ter dood had veroordeeld. Haar zus Clara zegt vele jaren later, keihard, als ik erbij geweest was, had ik onze moeder nog kunnen redden. Gelukkig was ik toen zover, schrijft ze, dat ik inzag dat mijn zus met haar eigen trauma's worstelde. Het gevoel dat ze het had kunnen moeten voorkomen. Wanneer ze met haar zus het kamp binnengegaan is, hoort ze al snel dat zowel haar moeder als haar vader in de gaskamers om het leven zijn gekomen. Diezelfde avond nog inspecteert Mengele de nieuwkomers in de barakken, op zoek naar bijzonder muzikaal talent. Edith wordt naar voren geduwd. Mengele geeft de muzici die met hem meegekomen zijn een teken. En dan klinkt An de schöne blauwe Donau. Edith moet even slikken. Ze is moe, haar lichaam voelt loodzwaar aan. Maar dit is de muziek die ze kan dromen, waarop ze al zo vaak gedanst heeft. Ze overwint zichzelf, doet haar ogen dicht om zo niet de dokter te hoeven aankijken en verliest zich in haar dans. Ze danst. Ze danst in de hel, schrijft ze zelf. Ze herinnert zich de woorden die haar moeder op weg naar het kamp tegen haar zei. Onthoud dat niemand dat wat je in je eigen gedachten hebt van je af kan pakken. En terwijl ze danst, komt ze tot een inzicht dat ze nooit vergeten is. Dr. Mengele, de doorgewinterde moordenaar, die haar moeder die morgen om het leven heeft laten brengen, is zieliger dan dat zij is. Hij zal altijd moeten leven met wat hij gedaan heeft. Hij zit meer gevangen dan zijzelf. Zij is vrij. En ze eindigt haar dans met een spagaat. Edith had een beroemde ballerina willen worden. Maar ze danst haar laatste dans in Auschwitz voor Mengele. En Mengele werpt haar een heel brood toe, dat ze later met haar bedgenoten deelt. Een gebaar dat haar later het leven zal redden. Maar daarover straks meer. In het kamp ontwikkelt Eker een mantra die ze elke dag voor zichzelf herhaalt. Als ik vandaag overleef, zal ik morgen vrij zijn. Na een half jaar Auschwitz worden ze opeens op transport gezet. Ze komen in een ander kamp terecht, een zomerkamp voor kinderen. Ze worden te werk gesteld in een garenfabriek. Maar na een paar weken worden ze alweer op de trein gezet. Dit keer als schild voor een munitietrein, in de hoop dat de Engelsen de trein niet zullen bombarderen. Dat doen ze echter wel. De trein wordt geraakt en komt tot stilstand. Edith krijgt de kans om te vluchten, maar ze kan niet weg zonder haar zus. En wanneer ze haar zus gevonden heeft, zijn de Duitsers alweer bij zinnen en moeten ze weer plaatsnemen in de trein. Daarna volgt een wandeltocht die wekenlang duurt, vaak zonder eten. De zogenaamde dodenmars. Edith belooft haar zus op een avond eten. Haar zus trekt het niet meer. Ze bedelt bij de SS-soldaten tijdens hun avondeten, maar ze krijgt niets toegeworpen. Dan glipt ze naar buiten om de moestuin van de boerderij waar ze die nacht verblijven in te duiken. Ze scoort een paar wortels en wil net terugkeren als een SS'er haar ontdekt. Hij zet zijn geweer op haar borst en ze denkt dat de laatste uur geslagen heeft. Ze kijken elkaar aan. De bewaker verandert van gedachten en stuurt haar naar binnen. Ze smokkelt de wortel stiekem mee in de plooien van haar jurk en geeft ze aan haar zus. De volgende dag op het appel beveelt deze SS'er dat het meisje dat in de moestuin betrapt was zich moet melden. Uiteindelijk durft Edith zich niet langer te verbergen en ze valt voor zijn voeten op de grond, in afwachting van de trap die ze denkt te krijgen. Maar tot een grote verrassing valt er een brood op haar voeten en zegt hij tegen haar: je moet wel veel honger hebben gehad om te doen wat je gedaan hebt. Ze zou de man nog graag eens willen ontmoeten. Hij was het bewijs dat gedurende 12 jaar van Hitlers Derde Rijk niet voldoende haat kon worden gezaaid om het goede uit mensen te verdrijven. Na een kort verblijf in kamp Mauthausen trekken ze verder. Onderweg kan Edith niet meer. Ze kan het niet, zich niet eens meer herinneren hoe ze gevallen is, maar ze ligt op de grond en haar rug is gebroken. Dan tillen de bedgenoten uit Auschwitz haar op en dragen haar op handen, omdat ze toen, na haar dans voor Mengelen, het brood met hen gedeeld had. Uiteindelijk komen ze aan in kamp Gunsbergkirche, een kamp voor een paar duizend mensen waar nu 18.000 mensen verblijven. Ziektes worden doorgegeven, vlektyfus, dysenterie, hoofdluis, open zweren. En dan is er nog altijd de honger die ervoor kan zorgen dat je het niet overleeft. Edith kan op een gegeven moment niet meer lopen, maar ze moet eten. En op laatst eet ze de grassprietjes die ze dan nog kan vinden. Ze krijgen een blikje van het Rode Kruis, een blikje sardientjes, maar kunnen het niet openen. Maar dan ineens zijn de Amerikanen er. En degenen die nog een stem over hebben, roepen dat. De Amerikanen zijn er. En de soldaten delen sigaretten uit die met papier en al worden opgegeten. Edith en haar zus liggen tussen de lijken op de grond. Als je nog leeft, steek dan je vinger op, roepen ze. Edith kan nog niet eens de kracht opbrengen om haar vinger te bewegen. Maar uiteindelijk lukt het haar. En het wordt ook gezien. En ze krijgt chocola in haar handen dat ze amper wegkrijgt in haar keel. Ze wordt opgetild en meegenomen. Haar zus ligt naast haar in het gras. Samen hebben ze de laatste selectie overleefd. Ze leven nog. Ze zijn vrij. Edith weegt nog slechts 32 kilo. Heeft een gebroken rug en lijdt aan longontsteking. Deel 2 van het boek heet Ontsnapping. Na de oorlog ontsnapt Edith op allerlei verschillende manieren. Allereerst ontsnapt ze aan de dood. De bevrijding kwam geen dag te vroeg. Het was aan het eind van de Latijn. Had van alles onder de leden, was er heel slecht aan toe. De Amerikanen zorgen ervoor dat ze bij een familie thuis geplaatst wordt, samen met haar zus en de nodige zorg ontvangen. Ze knappen langzaam op. Edith ontsnapt op een avond aan een verkrachting door een Amerikaanse militair. Haar zus is die avond niet thuis en een van de militairen die haar regelmatig bezoeken grijpt zijn kans. Op het allerlaatst bedenkt hij zich. Misschien heeft hij de schrik in haar ogen gelezen. Edith weet het niet. Later excuseert hij zich ook uitgebreid en vraagt haar om vergeving. Wanneer ze gezond genoeg zijn, gaan ze op weg naar huis. Ze komen bij hun ouderlijk huis aan en ontmoeten tot hun grote vreugde weer hun zus Clara. Het is natuurlijk een geweldig weerzien dat de zussen met elkaar hebben. Alle drie de oorlog overleefd. En tegelijkertijd natuurlijk het gemis van hun beide ouders. Clara had een tijd ondergedoken gezeten bij een professor, maar was door iemand herkend en moest toen vluchten. En na een tijd ondergedoken gezeten hebben, had ze na de oorlog haar ouderlijk huis weer betrokken. Ze was inmiddels een bekende violiste geworden en verdiende daarmee haar geld. Edith en Magda hebben nog veel tijd nodig om verder op te knappen. Edith moet zelfs nog opgenomen worden in een tuberculoseziekenhuis. Gelukkig blijkt dat ze geen TBC heeft, maar ze houden haar daar om haar longen schoon te krijgen. Daar ontmoet ze ook haar toekomstige man, Bela Eker. Hoewel er in het begin absoluut geen sprake is van enige genegenheid tussen die twee, houden ze toch contact. Bela stuurt haar veel brieven, zodat ze hem langzaam beter leert kennen. Bela heeft zich schuilgehouden in de bergen, heeft zich aangesloten bij de partizanen, maar is ook iemand die stottert sinds zijn vader in de oorlog om het leven is gebracht en zijn opa aan kanker sterft en hij het familiebedrijf over moet nemen. Uiteindelijk trouwen ze met elkaar en gaan in zijn ouderlijk huis wonen, een prachtige villa met bedienden en al. Het is helaas van korte duur. De communisten komen aan de macht en nemen Bela ook gevangen in de hoop al zijn bezittingen te kunnen inpikken. Edith weet hem door omkoping uit de gevangenis te krijgen en ze vluchten naar Wenen. Weer een ontsnapping. Intussen hebben ze wel een dochter gekregen, Marianne. Bela wil samen met een bevriend echtpaar naar Palestina vluchten. Maar Edith is vastbesloten naar Amerika te gaan en stelt Bela voor de keus. Al hun bezittingen zijn al in een treinwagon onderweg naar Palestina. Toch kiest Bela ervoor met Edith mee te gaan. Voor haar gevoel ontsnapt ze opnieuw, ditmaal aan een scheiding. Deel 3 heet Vrijheid. Een vrijheid die helaas nog ver te zoeken is. In Amerika breekt namelijk een moeilijke tijd voor hen aan. Het is hard werken. Ze wonen bij een broer van Bela, George, die het hem kwalijk neemt dat hij het familiekapitaal heeft achtergelaten. Ook krijgt Edith telkens flashbacks van het concentratiekamp. En de sirene kan al een enorme angstaanval veroorzaken. Ze stopt het verleden diep weg. Er moet hard gewerkt worden om het hoofd boven water te houden. Na verloop van tijd kunnen ze gelukkig verhuizen naar een eigen eenkamerwoning. Bela is de eerste die bezwijkt onder de druk van het zware leven. Hij moest zwaar werk doen wat niet verstandig is in verband met zijn tuberculose die hij al gehad had. Hij krijgt opnieuw TBC en moet lang verpleegd worden. Hun huwelijk staat onder druk vanwege de moeilijke omstandigheden. Dan besluiten ze naar El Paso te verhuizen. Naar een oom die daar woont, een broer van zijn vader die al ver voor de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd was. Inmiddels is al een tweede dochter geboren, Audrey. In El Paso verbetert ze haar Engels, zodat ze ook zich durft in te schrijven voor de universiteit. Als je niet door een deur naar binnen kunt, ga dan via het raam, had haar moeder gezegd. Maar het valt niet mee om een raam te vinden waardoor je naar binnen kan. Je kunt niet blijven waar je bent, je moet een uitweg vinden. Maar Edith ontkent nog steeds haar verleden en stopt het diep weg. Maar het komt af en toe met kracht naar boven. Ze hoort ook Bela tegen haar dochter zeggen: je bent een dochter van een overlevende. Je moeder is erg sterk, maar je zult haar altijd moeten beschermen. Ze is woedend en verdrietig tegelijk, maar ze kan er toch niet over praten. Tijdens een college vraagt de jonge student: u was daar toch ook? Ze schrikt en weet zich geen raad, maar hij blijft aandringen. Ten slotte geeft ze het toe. En dan geeft hij haar het boek van Viktor Frankl, De zin van het bestaan. Frankl heeft ook in Auschwitz gezeten, vertelt hij, en hij schreef er dit boek over. Ik denk dat u het interessant zult vinden. Pas rond middernacht durft ze het boek open te slaan. Ze leest de hele nacht door. Frankl spreekt haar toe, spreekt namens haar. Terwijl ze zijn verhaal leest, ontdekt ze dat ze zich niet opgesloten voelt. Tot haar verbazing is ze niet bang. Voor elke pagina die ze leest, wil ze er zelf wel 10 schrijven. Stel nu dat het vertellen van mijn verhaal de greep ervan vermindert. Stel nu dat praten over het verleden haar kan genezen. Stel nu dat je ook andere keuzes kunt maken in plaats van te zwijgen en te ontkennen. Aan het eind van de nacht leest ze de kern van Frankl's leer. Een persoon kan alles worden afgenomen, behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden, namelijk in alle omstandigheden kunnen kiezen welke houding je aanneemt en je eigen weg kunnen kiezen. Elk moment is een keuze. Hoe frustrerend, vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend onze ervaring ook is, we kunnen altijd kiezen hoe we erop reageren. Eindelijk, schrijft ze, begin ik te begrijpen dat ik een keuze heb. Later vertelt ze in een interview, voor mij was dat zo'n ongelofelijke eye-opener. Victor bleek in Auschwitz hetzelfde te hebben gedaan als zij. Op de meest verschrikkelijke momenten uitchecken. Aan iets heel anders denken. We kunnen er niet voor kiezen de duisternis te laten verdwijnen. Maar we kunnen er wel voor kiezen om het licht te koesteren. Op een dag krijgt ze een brief van Frankl. Bovenaan staat van de ene overlevende tot de andere. En zo begint een briefwisseling en een vriendschap die nog vele jaren zal duren. Vragen als, waarom heb ik het overleefd? Wat is het doel van mijn bestaan? Welke betekenis kan ik halen uit mijn lijden? Hoe kan ik mezelf en anderen helpen de moeilijkste momenten in mijn leven te verdragen? En om met meer passie en vreugde te leven. Edith voelt vanaf dat moment zich geroepen om anderen te helpen de zin van het bestaan te vinden. Om te genezen, zodat ze anderen kan genezen. Het is ook de tijd dat ze meent te moeten scheiden van Bela. Ze las er een pauze in. Ze voelt zich in eerste instantie bevrijd. Maar later ontdekt ze dat ze het zelf is die moet veranderen. Dat noemt ze het geschenk van de scheiding. De erkenning dat ik dat wat zich in mij bevindt onder ogen moet zien. Ik moet veranderen. Ze haalt in 1974 haar masterdiploma in de psychologie. Om vervolgens in 1978 te promoveren in de klinische psychologie. In het tweede boek, Het Geschenk, met als ondertitel 12 levenslessen die je leven kunnen redden, vertelt ze dat haar werk gebaseerd is op 4 belangrijke psychologische principes. Het eerste principe komt van Martin Seligman. Hij heeft het concept aangeleerde hulpeloosheid bedacht, wat inhoudt dat we het meeste lijden als we geloven dat we geen macht meer hebben over ons leven. Dat we niets kunnen doen om onze situatie te verbeteren. Maar we groeien wanneer we aangeleerd optimisme weten in te zetten. Kracht, veerkracht. Het vermogen om betekenis en richting aan ons leven te geven. Het tweede principe komt van Albert Ellis. Ellis, de grondlegger van de rationeel-emotieve therapie, de voorloper van de cognitieve therapie, leerde haar dat wij mensen geneigd zijn onszelf negatieve gevoelens over onszelf aan te leren. En het negatieve en zelfvernietigende gedrag dat uit deze gevoelens voortkomt. Hij liet ook zien dat er achter ons schadelijk gedrag een filosofische of ideologische kern zit, die irrationeel is, maar die tegelijkertijd zo centraal staat in ons zelfbeeld dat we ons er niet eens van bewust zijn dat het maar een overtuiging is. En deze overtuiging bepaalt onze gevoelens. En onze gevoelens bepalen op hun beurt ons gedrag. Om ons gedrag te veranderen, moeten we onze gevoelens veranderen. En om onze gevoelens te veranderen, moeten we onze gedachten veranderen. De waarheid is dat we allemaal onplezierige ervaringen zullen hebben in ons leven. We zullen fouten maken. En we zullen niet altijd krijgen wat we willen. Het probleem is de overtuiging dat pijn, fout en teleurstelling iets zeggen over wat we waard zijn. En dat we de onprettige dingen dus verdienen, aldus Eker. Het derde principe is van Carl Rogers. Carl Rogers, een bekende psycholoog, is haar mentor en heeft haar volgens Eker zelf het meeste beïnvloed. Hij was er een meester in patiënten te helpen zich volledig te accepteren. Bij hem is onvoorwaardelijke positieve eigenwaarde heel belangrijk. Voor Edith zelf was zelfacceptatie het moeilijkste onderdeel van het genezingsproces. Iets waar ze nog steeds mee worstelt. Perfectionisme is in mijn jeugd ontstaan, zegt ze, als een manier om mijn behoefte aan goedkeuring te bevredigen. Daarna werd een nog meer ingebouwd mechanisme om te gaan met het schuldgevoel dat ik had overgehouden aan het overleven van de kampen. Perfectionisme is het geloof dat iets kapot is, dat jij kapot bent. Door mijn patiënten onvoorwaardelijke liefde en acceptatie aan te bieden, leer ik gelukkig ook dat het belangrijk is om mezelf hetzelfde aan te bieden. vierde komt van haar vriend en mede-overlevende Viktor Frankl. Dat onze ergste ervaringen onze beste leerschool zijn. Ze kunnen tot onverwachte ontdekkingen leiden. En onze ogen openen voor nieuwe mogelijkheden en perspectieven. We kunnen kiezen wat onze reactie is op wat het leven ons voorschotelt. Vrijheid is wel levenslang oefenen. Het is een keuze die we elke dag weer moeten maken. Voor vrijheid is er hoop nodig. Hoop die je op twee manieren kunt beschrijven. Hoop betekent dat je weet dat lijden, hoe erg ook, tijdelijk is. En hoop betekent ook dat je nieuwsgierig bent naar wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hoop stelt ons in staat in het heden te leven in plaats van in het verleden. En opent de deuren van onze mentale gevangenis. Edith is inmiddels 53 jaar wanneer ze een uitnodiging ontvangt van een legerpredikant uit Duitsland om daar een lezing te houden. De workshop is echter gepland in Berchtesgaden, Hitlers toevluchtsoord in de bergen van Beieren. Ze overlegt met haar dochter, die inmiddels ook psycholoog is, en ze besluit dat ze er onmogelijk naartoe kan gaan. Maar Bela denkt er anders over. Als jij niet naar Duitsland gaat, dan heeft Hitler alsnog de oorlog gewonnen. Dat is natuurlijk niet wat ze horen wil. Het is een stomp in haar maag. Maar zo ontdekt ze ook dat ze nog steeds de slachtofferrol inneemt. Een goede definitie van een slachtofferschap is dat je de focus buiten jezelf legt. Dat je buiten jezelf op zoek gaat naar iemand die je de schuld kunt geven. Op deze manier, zegt ze, hou ik zelf het verleden verantwoordelijk voor mijn huidige keuzes. Ze slapen in het General Walker Hotel. Op de kamer waar notabene ooit Goebbels sliep. De volgende dag vertelt Eker aan de predikanten dat vergeving de enige weg is naar heling. Vergeving is niet gemakkelijk. Het is gemakkelijker om wrok te koesteren, om wraak te zoeken. Maar vergeven is ook niet vergoeilijken of vergeten. Het is te gemakkelijk, volgens Edith, om een gevangenis te maken van onze pijn en het verleden. Op zijn best is wraak nutteloos. Het kan niet veranderen wat ons is aangedaan. Op zijn slechts betekent wraak de cirkel van de haat in stand houden en ervoor zorgen dat de haat terug blijft komen. Dan vertelt Edith dat ze Hitler vergeven heeft. Maar zegt ze, het heeft niets te maken met Hitler. Het is iets wat ik voor mezelf deed. Ik liet het gaan, schrijft ze. Bevrijde het deel van mezelf dat zich bijna mijn hele volwassen leven had ingespannen om Hitler geketend te houden. Maar zolang ik vasthield aan die woede, zat ik aan hem vastgeketend. Vergeven is rouwen. Om wat er gebeurd is, maar ook om wat er niet gebeurd is. En de hoop op een ander verleden opgeven. Het leven accepteren zoals het was en zoals het is. Ik wil een volwaardig leven. Het is onmogelijk om passie en vreugde te hebben als je eraan vast blijft houden. Vergeving is loslaten. En niet wraak nemen. Liefde overwint alles. Toch blijkt Hitler vergeven nog niet het moeilijkste te zijn. De persoon die het moeilijkste vergeven is, dat ben ik zelf, zegt ze. Edith wilde beter worden en bloeien. Ze wist dat het geen gemakkelijke weg zou zijn. De omslag van het boek wordt die weg gesymboliseerd door prikkeldraad. Met een enkel bloemetje waar je doorheen moet. Terwijl ze wakker ligt in Goebbels bed, beseft ze dat ze terug moet naar Auschwitz. Ze belt haar zus of die met haar mee wil gaan, maar die weigert pertinent. Af te rekenen met het verleden, om te genezen moet ze terug. Wanneer we genezen, schrijft ze, accepteren we onze echte en mogelijke ik. Om te genezen moeten we de duisternis omarmen. Misschien moet je, als je wilt genezen, niet het litteken uitwissen of het litteken willen repareren. Maar genezen betekent dat je de wond moet verzorgen. Edith beseft ook dat ze niet alleen voor zichzelf teruggaat, maar ook voor al die mensen die bij haar horen. Beschik ik over wat nodig is om een verschil te maken? Kan ik mijn kracht doorgeven in plaats van mijn verlies? Mijn liefde in plaats van mijn haat? Ze denkt aan Corrie ten Boom, die met haar familie veel Joden heeft gered in de Tweede Wereldoorlog. Die daarvoor opgepakt werd en samen met haar zus in het concentratiekamp Ravensbrück terechtkomt. En die daar haar zus verliest. Na de oorlog houdt Corrie overal en ook in Duitsland lezingen over vergeving. Op een dag staat ze oog in oog met de kampbeul die verantwoordelijk is voor de dood van haar zus. Hij biedt haar zijn hand aan. Een moment twijfelt ze. Dan bidt ze om de kracht om hem te vergeven. En op dat moment dat ze de hand schudt van de bewaker, ervaart ze de meest pure en diepgaande liefde. Op de vooravond van haar bezoek aan Auschwitz herinnert ze zichzelf eraan dat ieder van ons een Adolf Hitler in zich heeft en een Corrie ten Boom. We hebben het vermogen om te haten en het vermogen om lief te hebben. Voor wie we kiezen, dat is aan ons. De volgende dag bezoekt ze samen met haar man Bela het concentratiekamp. Ze raakt onder de indruk van de enorme getallen. Alleen al hier zijn een miljoen mensen om het leven gebracht. Het is de grootste begraafplaats zonder dat er ook maar één enkel graf te vinden is. Aan het eind van het bezoek gaat ze alleen naar het vrouwenkamp Birkenau, iets verderop. Ze herinnert zich weer het moment dat ze aankwam in Auschwitz samen met haar moeder en zus. De vraag van Mengele dringt zich weer aan haar op. Is ze uw zus of uw moeder? Ze stelt zich voor hoe haar moeder diezelfde dag nog aan haar eind kwam. Als ze had geweten dat haar moeder die dag zou sterven, dan had ze natuurlijk zus gezegd. Maar ze heeft het niet gedaan. En toch. Dat en toch is als een deur die opengaat. Hoe gemakkelijk kun je ervoor kiezen het jezelf altijd kwalijk te blijven nemen. Het leven hoog te schatten dat je nooit geleefd hebt. Had zijn moeder kunnen redden? Ja, misschien wel. Ze zal de rest van haar leven met die mogelijkheid moeten leven. Ze kan zichzelf de rest van haar leven blijven geestelen met die gedachten. Of ze kan accepteren dat de belangrijkere keuze niet de keuze is die ze als 16-jarig meisje op dat moment maakte. Maar dat dat de keuze is die ze nu maakt. De keuze om zichzelf te vergeven. De keuze om te accepteren wie ze is. Menselijk, niet perfect. De keuze om verantwoordelijk te zijn voor je eigen geluk. Om op te houden. Jezelf te blijven afvragen, waaraan heb ik het verdiend om het te overleefd te hebben. De keuze om jezelf te wijden aan het dienen van anderen. Ze pakt tenslotte een steen van de grond. Knijpt erin. In de Joodse traditie, denk aan het einde van de film Schindler's List. In de Joodse traditie plaatsen mensen kleine stenen op graven als teken van respect voor de doden en om een zegen aan te bieden. De steen geeft aan dat de doden verder leven in onze harten en in onze herinneringen. De steen is voor haar een symbool voor haar voortdurende liefde voor haar ouders. Ze legt de steen op het stuk grond waar haar barak vroeger stond. En ze fluistert: ik mis jullie, tegen haar ouders. Ik hou van jullie. Ik zal altijd van jullie blijven houden. En dan loopt ze als een vrij mens het concentratiekamp uit. De belangrijkste waarheid voor Edith is dit: dat je eigen gedachten de grootste gevangenis zijn en dat de sleutel in je zak zit. De bereidheid om de totale verantwoordelijkheid voor je leven te nemen. De bereidheid om risico's te nemen. De bereidheid om jezelf los te maken van oordelen en je onschuld op te eisen. Terwijl je leert jezelf te accepteren en te houden van wie je echt bent. Menselijk, niet perfect, één geheel. Dit is een podcast over Eva Edith Eker, een bijzondere vrouw. Die zelf weet hoe moeilijk het is om te vergeven, maar die ook gelooft in God. Ik was pas vrij, zegt ze, toen ik Hitler ook als Gods kind kon zien. Wat deed God in Auschwitz? Ook Edith heeft daar geen antwoord op. Maar, zegt ze, ik kan alleen naar binnen kijken bij mezelf. Ik denk, God huilde om wat mensen elkaar aandeden. God heeft ons de instrumenten gegeven om er het goede van te maken. Haar zus Magda viel in Auschwitz van haar geloof. Ze kon niet geloven dat God dit allemaal liet gebeuren. Maar, zegt Eker, ik voelde dat God daar bij me was. Het is niet God die mijn ouders en zoveel anderen heeft vermoord, hè? Het waren mensen. Voor mij is God liefde. God is de oplossing die ons hier op aarde gezet heeft, om hem te dienen door onszelf te geven. door tijd te nemen om mezelf en anderen te accepteren, om ze niet te willen veranderen. Je zult genoeg verleidingen tegenkomen, maar je kunt kiezen. God gaf ons de mogelijkheid om te kiezen. En je blijft Gods eenmalige, unieke diamant.